Marieke van Meijeren is eigenaresse van de Bewustzijnsschool en de Business School in Amsterdam. Inmiddels heeft ze honderdduizenden mensen on- en offline geïnspireerd en bewogen met haar liefde, wijsheid en humor. Daar spiritueel geïntegreerd leven vol innerlijke rust, verbinding en liefde. Ze is ondernemer, spreekster, schrijver, maar vooral lightrider. Moeder van Lea en woont deels samen met haar vriend. Marieke van Meijeren is blessed met een multidimensionaal bewustzijn en ze zet deze elementen in met een hoog gevoel van integriteit, servicegerichtheid en puurheid. Als service voor de mensheid en om de weg naar een nieuwe wereld te laten zien. In haar debuut Rise laat ze haar persoonlijke weg zien. Hoe het is om geboren te worden in een driedimensionale wereld en wat dit met haar gedaan heeft. Je begrijpt, ik kijk heel erg uit naar dit gesprek. Naar mijn Role podcast luisteren vrouwen die de weg hebben afgelegd of aan het afleggen zijn naar een ware zielsbestemming als moderne medicijnvrouw. Dit is vaak een rauwe, soms harde weg vol uitdagingen en beproevingen. En in Marieke haar boek lees ik regelmatig het woord vloek. En ik weet zeker dat veel vrouwen zich gaan herkennen in het verhaal van Marieke. Dus Marieke, dank je wel voor showing up in de Role podcast. Marieke, hoi. Wat fijn dat
je... Hi.
Ten eerste, dat moet echt even van mijn hart. Jouw boek.
Ja.
Wat een geschenk. Hoe voelt het voor jou dat ze in de wereld is nu?
Ja. Soms surrealistisch, geloof ik. Wat ik wilde schrijven en wat... Weet je wel? Zo... En dan loslaten, hè, dat.
Ja.
Ik geloof niet dat ik daar ooit aan ga. Ik ga daar nooit aan wennen. Mm-hmm. Aan de reacties en aan wat het de mensen geeft. En de dagelijkse dingen, weet je wel. Via de e-mails van de Bewustzijnsschool. Of dat ik op straat loop en dat mensen me herkennen natuurlijk. Of dat ze mijn boek hebben gelezen. Ja, dat zijn dingen die... Die zo hartverwarmend zijn. Dus voor mij is het een hartverwarmend en een ontstijgende ervaring geweest. En ik hoop ook natuurlijk dat het dat geeft aan de mens.
Ja, zo heb ik het zelf heel erg ontvangen. Ik vond het echt heel dichtbij. Voor mij voelt het alsof je niet alleen spreekt voor jezelf, maar voor heel veel vrouwen. Dat raakte mij ongelooflijk in dit boek. En wat ik heel vet vond, is dat je schrijft over de zon en
ja.
De maan.
Ja.
Ja, dat is...
Oh, wat mooi. Ik ben de eerste die dat opgevallen is. Want ik heb met mijn rechterhand, die me eigenlijk bijstaat bij alles wat ik doe. Met het maken en het... zij is ook designer, bijvoorbeeld, van alles wat ik maak. En zij begon over, ja, maar de zon heeft geen cyclus. En de zon is gewoon de zon. En ik kreeg alleen maar de hele tijd de zin door the ever-changing nature of the sun.
Mm.
En dat moest gewoon. En die iconen en dus al die fases, die heb ik gewoon, ja, gechanneld. Of hè, wat er doorgekomen is. Maar dat was zo belangrijk.
De zon.
Ja, het bewustzijn.
Ja.
Het licht, het licht, weet je wel, het opwekkende licht, de grote motor, de energiegever, de zon.
Ja. Ja, ik was er heel blij mee, want zoals ik het heb geïnterpreteerd, gaat de moon altijd over de sacred feminine, hè, de dark waters. En juist de sun over de sacred masculine, het licht wat door het donker heen schijnt. Dus ja, dat was voor mij meteen bullseye toen ik het zag. Ik denk, fijn, een vrouw die praat over de zon. Want dat hebben we nodig. Ja,
dus dat daarvoor.
En de start van het boek is natuurlijk meteen boem de diepte in. Ging met een heel heftig, voor jou een extreem heftig live event.
Ja.
Je bijna dood ervaring.
Ja.
En wat ik... zo mooi vond, is die stem, hè, van de man met de witte haren en de ronde bril. Zoals ik het zoals ik het voor mij voelde, is je beschreef echt de hel op aarde. Voor jou was het echt de hel op aarde. En in één keer was daar die stem. Hoe was dat?
Ja. Voor mij was het een anker om me hier te houden.
Ja.
Dat. Echt een anker. En een anker. Een vriend. Iemand waarin ik, ja, dat klinkt dan misschien een beetje, maar waar ik op een vanaf dag één eigenlijk een hele diepe, warme liefde mee had. Dat voelde zo troostend.
Ja.
Troostend. Maar echt vooral verankering en echt een anker. Ja.
Wat ik ook heel mooi vond, is dat hij jou echt, zeg maar, constant naar je ademhaling terugbracht. Hè? Constant naar binnen, vertrouw, vertrouw.
Ja, en de zon.
Ja, en de zon inderdaad. Die zit er de hele tijd tussen. Denk je dat hij verbonden is sowieso met de zon? Daar moet je het toch zo over hebben?
Dat is een goede vraag. Nee, dat geloof ik niet. Nee.
Het zijn twee losse energieën van elkaar, denk ik, hè?
Ja. Hij werkt met de zon, maar hij is niet uit de zon.
Accelereert door de zon heen, voel ik.
Ja.
Wauw. Wat ik mij dan zo afvraag, hè? Kunnen wij allemaal verbinding maken? Niet per se met deze source die jij beschrijft, maar met die stem, met dat licht, met die man. Wat denk jij?
Ja, dat is sowieso zo. Dat is het.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen er naar zoeken, naar die stem. We hebben verschillende stemmen, maar laten we het in eerste instantie definiëren als de stem van mijn ziel, de stem van hetgene wat mij vasthoudt, als het ware, de hele dag. Dat is natuurlijk een soort verbindingspunt waar we allemaal eigenlijk de hele dag een beetje zo naar zoeken. Van waar kom ik dan nog meer vandaan en wat is nog meer mijn huis en waar heb ik nog meer familie en weet je, die hele ontzettende baken van rust en liefde. Ja, en we hebben allemaal de capaciteit om vanuit dat punt contacten of verbindingen te leggen met andere stemmen, ofwel andere geesten of andere verschijningen of andere dierbaren die naar de andere kant zijn gegaan. Dat is voor iedereen. Daar zijn we allemaal in geboren.
Ja, en wat uit jouw verhaal heel erg naar voren komt natuurlijk, is dat jij hem echt gevonden hebt in een van de donkerste perioden, denk ik, uit je leven.
Nee, hij was er ook vroeger.
Als kindje al, hè?
Als kindje, ja. Ja.
Dus en was hij er ook al? Ja.
Toen noemde ik hem de dag en de nacht.
Hoe? Ja, je schreef inderdaad de nacht weer even wakker.
Ja. En toen had ik hem de stem vanuit kindoptiek, heb ik hem toen de dag en de nacht gegeven. En er staat in mijn boek staat ook een verhaaltje over. Het enige moment dat ik er echt een beetje over durfde te praten, was met mijn opa. En die was s'nachts gewoon zat hij bij ons en was aan het oppassen op mijn zusje en mij. En toen zat hij zijn woordenpuzzeltjes, dingetjes te doen. En toen ben ik naar beneden gelopen en toen vroeg ik, hoor je ook wel eens een stem?
Wat zei hij toen?
En mijn opa, die is die was koster van de kerk in Vlissingen. Dus hij was een heel gelovig persoon. En hij zei, ja, ik hoor die stem ook. En we hebben daar dan ook een naam voor. En ik was toen, denk ik, 4 of zo, of 5. Toen zei ik, ja, oké, hoe heet die van jou? Hè, die van jou dan? En hij van, ja, die van mij, die heet God. En toen wist ik wel dat ik zoiets had van, nou, die van mij heet geen God. Weet je wel, dat.
Ja, mooi ook dat hij zegt, die van mij. Dus hij hield het heel erg bij zichzelf, waardoor jij het ook bij jezelf kon houden.
Ja. Ja. En hij liet het gewoon open.
Ja.
Hij vond er niks van. Hij dacht, ik weet niet wat hij er natuurlijk van dacht. We hebben daar nooit gesprekken over gehad. Ik heb me wel altijd heel erg verbonden gevoeld met hem en mijn oma. Omdat ik geloof dat het geloof wat je kan geven als je gelooft. En dan hebben we het niet over de christelijke Bijbel of de Koran of dat soort dingen. Nee, maar als je gelooft in iets wat groter is dan jezelf, dat dat een soort universele verbinding geeft, dan hoef je het niet over te praten met elkaar. Dat is gewoon iets wat je waarneemt en ervaart als je in het bijzijn bent van zo'n persoon.
Ja, dan hoef je niet per se in een vorm te gieten of in een methodiek.
Nee, maar het is dat wij mensen heel goed kunnen voelen of weten als iemand gelooft. Mm-hmm. Zo'n persoon heeft toch altijd wel een soort innerlijke rust of een kalmte of een diepere voldoening over zich heen hangen. Mm. Omdat hij ergens die verbinding heeft, dat geloven of weten, hè, van er is meer dan dit. In plaats van een beetje in dat kleinige, beetje mierenneuken, wil ik zeggen. Ja. Ja.
Daar heb ik ook ontzettend van genoten trouwens in je boek, hoor. Dat het ook gewoon lekker down to earth was. Gewoon ook met kut en zo erin. Daar hou ik wel van. Dat helemaal zo polished maken, zeg maar. Dat vond
ik... Nee, daar ben ik ook niet echt. Nee.
Ja, zoals ik op mij overkwam, die hel op aarde, vond je het licht in de hemel. Of tenminste, toen kreeg het allemaal context. Maar jij had daar wel steeds voor te kiezen. Dus er was steeds een stemmetje in je mind. Die kon je aandacht geven. En je kon steeds kiezen om de guidance van die source, zeg maar, te pakken. Klopt dat?
Ja. Maar dat is natuurlijk, dat was ook in een setting waarin er gewoon natuurlijk ontzettend veel gaande was. Ja. Dus elk moment was er wel een soort, ik denk in de eerste week is er sowieso gewoon, denk ik, 80% alleen maar angst geweest, weet je wel. Misschien wel 90, misschien wel 95.
Dat was echt gewoon aan het overleven.
Gewoon al die piepjes horen, al die apparaten aan je lichaam, goed doorhebben wat er gebeurt. En ook doorhebben wat er nog gaat gebeuren. En dat is zoveel informatie voor een brein van 16.
Ja.
Ja, dat. En dus met die piepjes en die geluidjes en zusters aan je bed en tierenlantijnen. En dan heb ik het nog niet eens over de enorme fysieke pijn. Ja. De man met de witte haren en de ronde bril was een soort... Oké, Marieke, en hoe ga je hier nu mee om?
Ja.
Hè, dus het was niet zozeer een soort... ik vlucht uit mijn lichaam idee, want ik ben ten alle tijde altijd bij bewustzijn geweest. En echt mijn lichaam gevoeld. Dus niet een soort stretch van een bypass of dat soort dingen. Maar het is meer van, oké, hoe gaan we jou nou leren hoe je hier doorheen gaat komen?
Ja, je bent er echt volledig... Ja, er was ook volgens mij geen keus. Je moest daar gewoon volledig doorheen. Dat was wel heel erg duidelijk.
Ja.
Komt er een moment... Volgens mij is dat in de tweede, derde week, correct me if I'm wrong, dat het inzicht komt van met die armen mee... Met die arme mentaliteit ga je er niet komen. Dus er komt op een gegeven moment een soort bewustwording van... Ik heb ergens anders voor te kiezen.
Ja, ik weet het alweer. Dat is met het water drinken gebeurd.
Ja. 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 Ja, met dat glas water. Ja.
Ja. Ja, toen kwam mijn manipulatieve kant naar boven. Ja, weet je wel. Ik bedoel, leg even uit aan die... Iemand die, ik weet niet hoe lang, denk dagen, dat ik geen water mocht. Nee, ik heb echt, denk ik, de eerste 5-6 dagen niet mogen drinken en eten. Dat ging allemaal via, vocht ging via infuus. Omdat er altijd een soort ding was van een soort spoedoperatie. Dus je moet in alle tijden nuchter zijn. En ja, honger heb je sowieso niet. En ik had zo'n dorst. Mijn lippen waren helemaal gescheurd en gebarst en kapot. En mijn tong was een soort lap leer geworden. Weet je, dat is gewoon helemaal... En dat mocht soms met een lolly. Mijn moeder hield me daar dan mee, of de zuster. Want deze arm was dan helemaal verbrijzeld. En deze lag eigenlijk helemaal vol met al mijn apparaten en met spuiten en dingen. Dus, ja, je ligt gewoon helemaal... Plus je bent helemaal... Je wordt helemaal overgegeven aan iets wat gewoon wel heel intens is. En toen, ik kreeg dan soms zo'n lolly. En dan deed mijn moeder de sappen van de lolly over mijn mond. En toen was die man met de witte haren nog onder bril en die zat een glas water te drinken. En toen zei ik, joh, geef je mij anders ook even een slokje. En dat deed hij dan niet. Ja, en toen ben ik gewoon op een enorme manipulatieve manier tegen hem gaan praten. En toen zei hij van, ja, met zo'n arme mentaliteit kom je er niet. En met die arme mentaliteit, en die arme mentaliteit, daar had hij me wel mee.
Ik denk persoonlijk dat wij dat allemaal wel herkennen. Hè? De games we play. Om toch op een bepaalde manier misschien onze zin door te drijven. Of I don't know. Dus dat vond ik wel een hele belangrijke zin. Van oké, voor ons allemaal, zeg maar. Dat
yeah.
Op een gegeven moment moet je de keuze maken van, ik ga dat spel niet meer spelen.
Ja, maar ja, als je 16 bent, ben je daar helemaal niet bezig, weet je wel. Ik bedoel, ik weet niet hoe oud jij bent, maar de meeste mensen die hier mee bezig gaan zijn, zijn gewoon 25, doen het niet uit een soort levenscrisis idee, of wel uit een levenscrisis idee, hè? Absoluut, absoluut. Maar op je 16-jarige ben je daar gewoon niet mee bezig. Ik was wel bezig met aliens en geesten en dingen doorkrijgen, telepathisch en dat soort dingen. Maar ik was niet bezig met de gezondheid van mijn geest, of de gezondheid van mijn lichaam, of zelfwaardering, zelfliefde. En ik kom ook niet uit een nest waar dat soort woorden überhaupt gebruikt werden.
Ja.
Dus voor een 16-jarige en dan het woord krijgen van een arme mentaliteit. Ja, dat was wel voor mij een soort gamechanger. Dat was gewoon de brute waarheid.
Is het niet zo dan dat, zeg maar, naarmate de tijd verstreek, dat de context van zo'n zin pas duidelijker wordt? Weet je, je neemt het aan van oké, maar die context is veel te groot. Is dat dan niet gewoon later gekomen?
Nee, dat is bij mij, dan gaat dat wel gelijk.
Meteen. Ondanks dat je ze wel.
Ja, dus als het bij mij binnenkomt, dan komt het echt binnen. Ja. En dan kan ik dat ook heel snel klikken.
Ja.
Ja.
Prachtig hoor. Vond ik een hele belangrijke zin.
Ja.
Ja, dus op een gegeven moment klikte dan iets. En voor mijn gevoel startte daar echt jouw transcendente reis. En klikte er iets in het multidimensionale bewustzijn. Voor mij zijn dit soort grootse epiphanies en ontwakingen komen wel vanuit een dark night of the soul. Ook al ben je dan heel jong. En hier, en op een gegeven moment dat jij schreeuwde, ik ben geen slachtoffer. Vond ik ook dat er iemand van de slachtofferwil kwam. En dat je gewoon voelde, maar ik wil dat niveau, wil ik het niet. Ik weet niet of je daar bewust van was. Zo heb ik het gelezen. Maar daar kwam voor mij weer die keuze. Van oké, ik kan weer op twee niveaus, kan ik dit nu pakken.
Ja, maar dat is ook een gelaagdheid geweest. Dus ja, ik ben geen slachtoffer. Dit voelt absoluut niet goed, dit wil ik niet. Die. En er was zeker wel een middelvinger. Dat is het moment geweest dat ik ervoor gekozen heb dat ik er nooit over zou gaan praten. Omdat ik eigenlijk toen de tijd mijn moeder wilde hebben. Ik wilde gewoon mijn moeder hebben en mijn vader. En waar ik tegen kon praten en tegen kon schreeuwen. En dan gewoon onverbloemd en dat soort dingen. Maar dat was er niet. Mijn moeder die werkte.
Ja, mijn moeder heeft volgens mij deze vrouw gevraagd om jou te gaan helpen, toch?
Ja.
Ja. Ja.
Kijk, dat heeft een kindje niet nodig. Kindje heeft ouders nodig.
Denk je, hoe kijk je daar nu op terug?
Als ik er nu op terugkijk, dan begrijp ik mijn moeder. Ja, en ik heb die woede, hè, dat is natuurlijk uiteindelijk een soort woede geweest. Ook een afkeer naar mijn moeder geweest. Ik bedoel, dat heb ik wel begrepen en ook wel gevoeld. Absoluut. Maar het is natuurlijk niet een heilzame keuze geweest destijds. Waar ik zo intentioneel in zat van, ik ga hier nooit over praten. Ja, ik bedoel, we hebben het over 20 jaar later. En dat is best wel een prijs natuurlijk.
Ja. Ik kan het alleen maar interpreteren natuurlijk vanuit hoe mijn relatie is met mijn moeder. Hè? Ik denk dat mijn moeder heeft mij een keer in nood gezien. En ik weet nog dat we op de keuze, we stonden daar. Dat was toen ik mijn miskraam kreeg.
Oh ja, zo'n scenario heb ik ook gehad met mijn moeder.
Scenario. En toen kon ze er wel zijn voor jou. Dus dat was echt, tenminste zo interpreteerde ik het, hè, vanuit je boek. Toen dacht ik, hé, nu is ze er wel. Nu kan ze het wel.
Ja, ze was er wel in het ziekenhuis natuurlijk. En ze was natuurlijk ook wel onder de lantaarnpaal, weet je wel. Met haar hand over mijn hoofd en zeg, het komt allemaal goed, Marieke. Weet je, dat is mijn moeder. Mijn moeder, die gaat gewoon op een bepaalde stand.
Ja.
En dan hadden wij vroeger altijd in de familie, hadden we daar een leuk woord voor. Maar ja, dat terzijde, mijn moeder heeft gewoon gedaan in die tijd wat er in haar macht lag. En dat was, heel sec gezegd, zorgen dat alles gewoon zo snel mogelijk weer goed komt. En als ze eenmaal thuis is, dan gaan we het er ook niet meer over hebben. Want we gaan gewoon, we gaan door, we gaan kijken naar de toekomst, we gaan het hier niet over hebben. Weet je wel, en ja, dat is de aanpak van mijn, dat is de aanpak van mijn moeder. Mijn moeder heeft natuurlijk met die tweede scenario op mijn 23ste, toen ik mijn eerste kindje verloor, ben ik bij haar terechtgekomen. En ook aan de telefoon, dan is ze er ook wel, maar is ze er ook weer niet.
Ja. You know,
het is een soort tendens eigenlijk. Een soort, heel even voelt het wel van, oh ja, ik ben er voor je, maar dat gaat toch al snel wel weer de poort dicht.
Ja, ik weet dat je toen wel, hè, toen kon je wel echt zeggen van, ik wil naar mijn moeder, breng me naar mijn moeder.
Ja. Ja.
Ik denk ook op dat soort extreem heftige momenten heb je gewoon je moeder nodig. Ja,
ja, maar ik heb dus ook, hè, ik ben nu zelf mama. En Lea heeft vorig jaar, precies een jaar geleden nu, brandwonden gekregen. Omdat ze in een hete kom met soep is gaan staan. En dat was zo heftig. Was zo heftig. Dat is gewoon, weet je wel, laat het mijn been zijn. Weet je wel, dat krijsen, dat vergeet ik nooit meer. Dat gaat gewoon door merg en been. Dat is gewoon, als je kindje wat heeft, dat is gewoon zo intens. En ja, mijn moeder vond me onder een lantaarnpaal. Hè. Mijn vader die is gewoon gaan schreeuwen. En heeft ze emoties de vrije loop gelaten. Kijk, dat vond ik prettig. En vond ik prettig. Maar ergens had ik nodig wat mijn moeder deed op dat moment. Mijn moeder die werkt in het ziekenhuis al haar hele leven. Ze vindt haar dochter van 16. Ze ziet een lantaarnpaal een paar meter verder. Ze ziet haar dochter levenloos in een voetenstand, in een voetenshouding liggen. En de broeders zijn al met haar dochter bezig. En ze kon mij niet zien. Dus op een gegeven moment word ik een beetje zo, draai ik een beetje mijn hoofd zo om. Want ik kon mijn hoofd alleen nog wel bewegen. Ja, en mijn moeder ziet mij. En zij weet gewoon gelijk wat er aan de hand is, weet je wel. Ik was gewoon net zo bleek als een stukje wit papier. En ze zegt niks. En ze ligt daar. En ze is gewoon, dat was mijn eerste BDE daar. Door de inwendige bloedingen. Ja, als ik mezelf in haar verplaats, als mama zijnde, jongen. Heftig. Heftig.
Kwam dat besef dan, zeg maar, toen Lea die brandwonden kreeg, nog dubbel bij jou terug? Of?
Ik denk dat er toen een diepere besef kwam van de kracht van mijn moeder, hoe ze toen gehandeld heeft.
Ja.
Die moet je echt uit je tenen halen. Niet kunnen laten zien dat er stress is, weet je wel. Ik bedoel, bij Lea met die brandwonden, ik heb haar met Jo naar beneden getrokken. Het enige wat ze schreeuwde was, mama, ik wil nu slapen. Weet je wel, gewoon.
Ja.
En wil je niet helemaal eruit? En haar aankijken en zeggen, het komt echt goed, liefje. Mama, gaat nu je majo uittrekken. En je trek je de majo naar beneden en je trekt gewoon de vellen ervan af, zodat je het vlees ziet van je eigen dochter. En dat je gewoon, ja, ik ga het gewoon zeggen, eigenlijk moet kotsen. Ja. scheiden van de angst. Je wil het liefst flauwballen. Je kan het niet renderen, weet je wel. En ik bedoel, ik kon op dat moment tegen mezelf zeggen... Ik moet echt rustig blijven ademhalen. En ik ga nu mijn blik weer naar haar gezicht brengen. En zeggen, het komt helemaal goed. Het ziet er goed uit, weet je wel. Mijn mama en papa gaan nu hulp halen. Ja. Weet je wel. En hou mama maar vast. Mama is hier. En het komt helemaal goed. En be echt waar. Mama is er. We gaan dit samen doen, weet je wel. Mama is rustig. Weet je wel. En nadat natuurlijk een paar uur later Lee helemaal ingewikkeld is met brandwondenspul en weet ik het wat allemaal. Ja, en dan zoek ik een moment op voor mezelf. En dan breek ik wel, weet je wel. Ja, en mijn moeder, ik kan me nu dan een beetje inleven wat mijn moeder op zo'n moment moet gevoeld hebben, weet je wel. De grond gaat gewoon onder je voeten vandaan en je ziet gewoon je kind daar liggen. Het enige wat je, ja, dus ik begrijp mijn moeder wel. Ik heb daar door de jaren mama zelf te zijn en... Door de jaren van natuurlijk zelf hier doorheen te bewegen, heb ik daar wel, kan ik heel eerlijk zeggen, en heel, heel helder voor, en dat ik daar compassie voor kan voelen. Ja. En voor 16-jarige meisje die andere behoeftes had. Ja. Maar het is niet meer, weet je wel, dit naar mijn moeder. Het is nu meer van, ik begrijp het, weet je wel. En die 16-jarige, die zit ook op de stoel. Maar die zit niet meer op de stoelstoel. Die zit achterin.
Ja. Ja, want dat stukje van, hè, jij steekt net je middelvinger op. Van, zit ook heel mooi in dat boek beschreven. Hè, dat je echt gewoon op een gegeven moment door een periode van rage gaat. En dit is ook altijd zo'n opvatting. Hè? Dus op een gegeven moment zitten we in dat slachtofferstuk. Dan komt de realisatie, ik ben dat slachtoffer niet. En dan... denk je vaak, nu komt het. Weet je wel, ik ga naar het licht. Lala, nu gaat het beginnen. En dat is dus ook zo'n... En dan in één keer, oh nee, toch niet. Dus dan omschrijf jij heel mooi... van dat we eigenlijk het proces ook van zaadje naar tulp... of naar roos, naar bloem, hebben te accepteren. Dus dat alles een timeframe heeft om tot bloei te komen.
En ja.
Dus je kan aannemen van oké, nu gaat het licht schijnen en voor altijd blijft het helemaal gezellig en fijn. Maar toch ging je weer een stuk door het donker heen daarna. En dan komt eigenlijk, vond ik heel mooi, ook jouw stukje je woede naar voren. Je rage, je furie, zoals jij het beschreef.
Ja.
Om daar echt in te gaan.
Dan heb jij het over na mijn BDE of na mijn...
Ja, er komt op een gegeven moment... Het slachtoffer ook geweest, het is echt al wel een aantal jaren later. Dus dat je een boze vrouw bent geworden. Je omschrijft jezelf als een boze vrouw.
Ja, ja, ja. Maar
een boze vrouw. Dus je schrijft zelfs over furie.
Ja, ja, ja.
Die ook allemaal wel herkennen.
Ja. De afstandelijke, afgematte vrouw. Dat.
Ja.
Ja, de afgematte boze vrouw. Ja.
Oh, ja.
Wow, jongen. Ja. Jezus. Ja, dat doen servies en
ja.
Die matrassen van twee personen die gewoon door het huis heen vlogen. Ja. Voelde heel lekker. Voelde heel lekker. Echt met zweet en al lekker. Ja. Maar... dan wel beseffen dat, ja, dat zo ook echt niet meer langer kan. Maar ik maakte geen verbinding, geen contact. Ik was geen fijne vrouw om bij te zijn. Vriendinnen eigenlijk ook niet echt. Ook, ik geloof dat ik zo woedend was ook omdat ik mezelf niet verstaanbaar kon maken.
Je had geen woorden voor...
Ik had geen woorden voor... hoe ik me voelde. Ik had geen woorden voor waar ik heen wilde met mijn leven. Ik had nergens eigenlijk echt geleerd om woorden aan te koppelen. Ik had niet geleerd om mijn emotionele wereld te kunnen definiëren. Het was gewoon zo'n ontzettende chaos van binnen.
Letterlijk het woord beteugelen, wat je ook zegt. Ik kon en wilde het niet meer beteugelen. Nou, ik denk dat we dat allemaal herkennen. Dat op een gegeven moment moet die wilde vrouw eruit. En dat gaat inderdaad met grote chaos.
Ja, en ik had het, ik heb het symboliek gepakt als een wild zwart paard.
Ja, dat voel ik zo.
Ja.
Ja. Ja.
Zo voelde dat voor mij. Dat ik dat was. Ja. Ja, nu ben ik sinds een maand geleden begonnen weer met paardrijden. Dus ja. Dat is wel heel cool.
Ja.
Ja.
Maar wat ik er ook uit haalde, is dat je dus letterlijk en figuurlijk je eigen shit moet aankijken. Ten overstaan van je dierbaren. Hè? Je had op een gegeven moment al vrienden om je heen. Je kon het gewoon, je kon niet meer die schijn ophouden. Het moest op een gegeven moment gewoon allemaal down the drain.
Ja, maar het was toen ook zo'n bizarre situatie. Het was zo'n bizarre cocktail. Het was zo'n... Ik vond het serieus het uitzichtloosheid van het leven. Waar ik me toen in bevond. Ik was echt verscheurd van verdriet van het verliezen van mijn dochter. En toen werd ik ook nog geprognosticeerd met die voorvorm van baarmoederhalskanker. En die groeide best wel snel. Dan heb je die papwaardes en zo. En dat moest ook nog operatief allemaal verwijderd worden onder narcose. En ja, dat heb ik toen allemaal laten doen. En ik had, ik weet niet, hè, je hebt twee verschillende manieren van je miskraam. Of het gaat gewoon op de natuurlijke manier eruit. Of het wordt leeggezogen. En bij mij was het op de natuurlijke manier ook, omdat ik die operatie nog moest doen. Nee, ik denk dat ik het serieus, het was in de zomer. Ik denk dat ik 2 maanden of zo met pampers rondgelopen heb. En elke keer naar de wc en gewoon, het stroomde alleen maar van bloed. En ik was wanhopig, de wanhoop daarbij. En toen kwamen al mijn vriendinnen. En ik had eigenlijk nog nooit echt gehuild of zo. En eigenlijk al helemaal niet bij mijn vriendinnen. Maar ik kon het niet meer bij elkaar houden. En dat is dat beteugelen. En toen was dat dus van een soort...
Gushing out. Ja. Yeah.
Gushing out en ook gewoon zeggen... Weet je wel, huilen extreem gewoon. En gewoon zeggen, dit is wat er nog over is. Weet je wel. En dat is niet veel. Dat is echt niet veel. En heel veel vriendinnen schokken daarvan. Ja, eigenlijk schokken ze er ook nog.
Want dit stukje hebben ze nog nooit bij jou gezien. Want jij was de strong one, hè? Zei de eentje van, ja, maar dit kan niet, want jij bent altijd de sterke.
Ja, wat moet ik dan doen als het ooit bij mij gaat gebeuren? Toen zei ik, nou, ja, vind je zelf dan wel weer een manier op. En 2 weken later ben ik begonnen met de therapie.
Ja.
Je bent 23. En gelukkig, weet je, was ik 23, 22, dat ik besefte dat ik echt serieus hulp nodig had.
Ja.
Dus niet in het spirituele, niet in energiewerk, niet in reiki, niet in al die dingen, want daar was ik destijds helemaal niet mee bezig. Ik had wel gewoon mijn eigen ervaringen met mijn bewustzijn, heb ik altijd gehad. Maar die kant van hulp heb ik toen niet genomen, omdat ik heel erg stevig geloof in de mentale gezondheid. En dat het een voedingsbodem is van nog meer. Maar ja, ik had gewoon, ik ben gewoon in therapie gegaan een paar jaar.
Woorden moesten eruit komen, hè? Dat werd ook steeds gezegd. Die woorden, dat is ook om te helen. Laat het eruit.
Ja.
Ik denk dat heel veel vrouwen een beetje om dat afvoerputje heen draaien. Zo van, je weet, er kookt een of andere vulkaan in mij. En ik ga toch beteugelen met aangepast gedrag, aangepaste woorden.
Het lieve meisje of het correcte meisje of zo wordt het niet. Of als ik wel eens vraag aan vrouwen, weet je wel, jij werkt met vrouwen, ik werk ook met vrouwen. Maar als ik wel eens zeg, joh, heb je wel eens een bord lekker weggegooid of even lekker op je bed bezig stampen, weet je wel, of schreeuwen.
Ja.
En dan kijk ik je aan en zeg ze, nou, dat hebben we nog nooit gedaan. Ik zeg, nou, ga dat eens even lekker door, vriendin. Weet je wel? Let it all out. Weet je? Maar dat is hetzelfde met no holding back. Om het voelen van de gevoelens die ik voel. En mezelf gewoon laten zien zoals ik gewoon ben. Ik ben bij jou precies hetzelfde als ik ben bij mijn vriend of met mijn dochter ben. Of met mijn collega's. Hè? Dus ik bedoel, mijn collega's. Er is niet een soort, oh Marieke, hè, dat. Ik kom gewoon binnen, gaat het kut met mij, sta ik gewoon te huilen aan de tafel.
Maar hoe verfrissend is dat?
Dat is zo verfrissend om zo transparant, eerlijk en dicht bij jezelf te kunnen wonen en te kunnen leven. En niet een soort circus omhoog te moeten houden, wat er ook gebeurt, hè, in deze hele spirituele...
Ja.
Ik bedoel, het huis pikt af aan de achterkant, maar aan de voorkant is alles helemaal... Ja. Weet je wel, we zijn vegetariër en we hebben gisteren carpaccio gegeten. Weet je, dat soort dingen. Ja, weet je. En zo zijn er nog veel meer. Ja, breek met de bek niet open, maar dat gaat bij mij gewoon helemaal...
Ja.
Ja. Maar het is zo verfrissend om gewoon helemaal jezelf te mogen zijn. Zonder ook, weet je wel, ik heb dat dus bijvoorbeeld niet. Dat ik dan denk, dat is niet zo spiritueel als ik... mijn kussens niet in elkaar gaan rampen, weet je wel.
Nee, maar dat is ook maar weer een identiteit, hè, die we daar... Het is
allemaal van die conceptueel schabloompjes die we over bepaalde dingen heen gaan leggen. En vooral over onszelf, weet je wel. Ja. Maar we groeien pas hoe meer we in ons lichaam wonen, hoe meer we dit huis hier kunnen embodyen, hoe groter onze wijsheid wordt van onze bewustzijnsmogelijke... potentieel. En daar dijt dat op.
Ja.
En dat dijt op authenticiteit. Ja.
En hè, toch omschrijf je ook, want dat vind ik ook heel mooi wat je steeds doet, constant weer ook de verbinding met het lichaam. We zitten hier nou eenmaal in een 3D stuk. Dus we moeten in dat lichaam zitten. Dus je hebt ook een heel stuk van je reis omschrijf je van, oké, ik moet ook gewoon weer mens zijn. Was geloof ik een medium of iemand heeft jou weer ook eventjes gezegd... Oké, nu gaan we weer even uit. Dus voor de tweede keer dacht ik... Oké, na zeg maar die shit, nu gaan we reizen, nu gaat het komen. En toen ging iemand even zeggen, nu gaan we weer uit. Goddamn, gaan we weer niet meer. Oké, nog niet. Dus toen moest je weer even dat hele menselijke aspect leven.
Ja, maar dat had meer ook, dat had alles te maken met mens zijn en... Ja. Ik heb mij de eerste 30 jaar niet echt mens gevoeld. Ik kan dat nog steeds wel ervaren soms. Omdat ik omdat ik zo'n diepe herinneringen heb en andere levens of een ander leven heb, ook met een ander bewustzijnsniveau. Dat voor mij het hele menselijke aspect gewoon... was eigenlijk iets wat erbij was. Een beetje. Toen ik mezelf helemaal begon te begrijpen met mijn intuïtie en met aan- en uitzetten en reizen maken. Weet je wel, ik noem dat transcendente reizen, maar je hebt ook interdimensionaal reizen of galactisch reizen. Of, hè, al die dingen vallen eigenlijk onder transcendente reizen. Het bewustzijnsniveau kunnen aanpassen van mezelf, weet je, al dat soort dingen. Maar desalniettemin is dit wel, zeg maar, degene die het filtert.
Ja.
En heel eerlijk zijn er voor mij destijds zoveel stukken geweest waar ik dan niet helder in kon zijn, omdat mijn geest nog niet helder was. Ja. En was nog vertroebeld met verdriet of met trauma of met ervaringen waar ik niet naar durfde te kijken. Kijk, en er zijn natuurlijk nog ontzettend veel verhaaltjes die er zijn waar ik me niet bewust over ben. Weet wel dat ik hier wandel en dat ik andere keuzes maak.
Maar ik denk juist ook dat als je gewoon ook beseft dat we mensen zijn, daar heb je ook weer moed voor nodig. Want dan kom je juist weer in dat bewustzijn van de verhaaltjes of de shit of de boosheid of de angst. En al die schaduwstukjes, die kom je eigenlijk tegen op het moment dat je ook weer even beseft, hè, ik ben een groot spiritueel bewustzijn. Daar kan ik mee afstemmen op verschillende realiteiten. En tegelijkertijd ben ik hier ook in menselijke vorm gekomen en heb ik ook inderdaad die laagjes aan te kijken.
Ja, maar het had ook mee te maken natuurlijk met in hoeverre de mate van geluk ik kan ervaren. Het hele diepe hele voldoening gegeven. Dat die hele kalmte die ik toen ben gaan voelen. Gewoon de totale voldoening van het leven zelf. En daar zo diep gelukkig in kunnen zijn. Dat is toen ook pas verankerd. Dus ja, het is dat donker. Maar ik denk niet dat ik me... ik ga niet even zitten en eventjes kijken naar alle stukken in mijn leven, snap je? Ik leef gewoon mijn leven waarin ik me op een bepaalde lijn ervaar en voel als mens zijnde in diep geluk. Een hele stille, rustige lijn van geluk. En gebeurt er iets, dan gebeurt er iets. En dan weet ik hoe ik met mezelf, op mezelf kan dragen en hoe ik daar mee om kan, hoe ik mezelf staande kan houden.
Hoe je jezelf kan dragen misschien ook, ja. Maar toch niet omdat je zo rock bottom bent geweest, denk je. Dat je gewoon zo in die diepte donkere van jezelf bent geweest.
Hoe bedoel je dat?
Nou, je zegt van, ik heb nu die serene rust. Maar je bent door hele donkere stukken gegaan met jezelf. En wat ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar wat ik heel erg in spiritualiteit zie, is dat het ook voor heel veel vrouwen een copingsmechanisme is geworden om maar niet in dat lichaam en niet donker te hoeven zijn. Dus dat je alleen maar verbindt met het lichte veld.
Ja, maar het is ook wel, dat heb je, maar je hebt ook wel weer die andere kant, hè? En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te zeggen. Bijvoorbeeld van, je hebt ook heel veel, ik denk dat er ook heel veel garen is in het veld van elk weekend schaduwwerk doen, bezig zijn. Ik ben mezelf hier aan het verlossen, dan kan ik jou nog beter helpen. Ik heb de pijn ervaren, nu kan ik jou helpen. Ik ben door de modder gegaan. De ene week doe ik ayahuasca, de andere week blaas ik mijn hoofd eraf. Weet je wel, al die dingen. Dan denk ik, jongen, wat is iedereen door aan het doen, joh? Ik was op hard aan het werk.
Ja.
Dat is het. Hard aan het werk, maar daar gaat het dus helemaal niet over. Het gaat gewoon om het leven. Het gaat gewoon om leven. Ja. En als ik leef en ik leef en ik sta open, ik ben nieuwsgierig in mijn leven en ik sta in mijn leven, dan ervaar ik zelf wel op een dag de diepe rust en de kant en het geluk. En ik ga voelen dat ik geïrriteerd ben of dat er iets is. En dan kijk je dat aan. En dan gaan we weer verder met het leven. Maar het is een soort werk geworden.
En weet je,
ook de schaduw, ik heb dat allemaal gedaan, ik heb mijn armen opgestroopt, ik heb getijgerd door het weiland heen en door de modder. Ik kan jullie nu helpen, weet je wel, die? Why? Dan stel ik me dan gewoon de vraag, waarom? Waarom ploeter je zo? Waarom doe je dit met jezelf? Waar ben je mee bezig? Wat was ook alweer belangrijk in het leven? Waar gaat het leven ook alweer over? En ik heb het dus niet over, ik bypass hem naar de lichte kant. Maar bypass, ik neem ook niet een versnellingje naar de donkerte. Ik heb het gewoon over dat middelpunt hier wat het leven heeft.
Ja.
En deze twee zijn zo ontzettend contraststukken van wat je ook ziet op social. Of het is licht, of het is fucking zwaar, weet je wel?
Ja.
En het wordt altijd weer verkocht van, maar nu kan ik jou helpen. Weet je wel?
Ja.
Dus is er een belang in dat je dus dit doet of dat doet?
Ja.
En hier zit geen belang.
Ja, je leeft gewoon je leven.
Ja.
En je inspireert gewoon daar waar nodig is, of niet. Maar je leeft gewoon je leven. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
Ja.
Toch? Even kijken, want ik wilde heel graag iets voorlezen op pagina 134. Ga ik even kijken wat ik daar heb. Ja, eigenlijk sluit het wel heel erg mooi aan bij wat je zegt. Ik haalde de ruimte en energie terug in mijn lichaam en mijn baby, mijn kindje, mijn allesomvattende liefde. Ik eer haar. Ze is een zij. En ze is er altijd. Ik spreek over haar. Zij is er. Zij hoort bij mij. Ik verloor haar en ik vond mijzelf. Haar glimlach met donkere haren onder de tafel. Daar waar ik haar zonder mijn ogen zag. Ze zei, kom je spelen. En dat is wat ik deed. Spelen. Echt spelen. En dat was zo lang geleden.
Ja.
Dat is mooi, hè?
Ja, dat voel ik ook helemaal.
Ja, ik ook. Ik denk dat dat ook wel een beetje aansluit bij jouw boodschap, hè? Van, oké, niet te lang vroeten, in het donker, niet helemaal, maar precies dat middenveld. In dat middenveld zijn.
Ja. Daar waar het gebeurt.
Ja. Ja, ik wil ook nog eventjes met je kletsen over de wolf. Want dat is wel echt heel boeiend. Omdat ik gisteren toevallig met het veld van de wolven bezig ben geweest. En in echte
kritiek... Ik had gedroomd over wolven.
Ja. Maar daarom, ik weet, maar we moeten het net over die wolf hebben.
Echt? Ja, dat zal wel. Want ik heb dus vannacht over wolven gedroomd. Die echt een hele pack, een familie. En die ging net door een gebouw heen.
Ja.
En ik probeerde de klapdeuren dicht te houden. En Lea en Wichert zaten erachter. En nog wat mensen. En een soort keukenidee. En dat ik zei, ze komen eraan. Dus ze waren groot, jongen.
Ik krijg het wel.
Ze wilden ons opeten. Dus en ik ben toen naar de keuken snel gerend. En de keuken gereisd. Heb ik dingen in wc-papier gewikkeld. En met alcohol eroverheen gedaan. Toen heb ik er vuur bij gedaan. Toen vloog dat ding in de fik. En toen ben ik dus die wolven afgesluit. Toen heb ik Lea op een tafel gezet. Zodat ze veilig was. En toen het tweede gedeelte van de droom. Toen kwamen ze dus weer. Toen liep ik er een soort van tussen. Kon ik er tussen lopen. En toen zag ik dus allemaal kleine welpjes. En toen deed ik dus de koelkast open van, oh, maar ze hebben honger. Ze willen even wat eten. En toen was die moeder, die was er. En toen wilde ik één zo'n hele grote wolf, wilde ik aaien. Die keek me aan, die beet een beetje zo naar me. Toen dacht ik, oh ja, weet je wel, het is wel een wolf. Maar dat was wel luchtiger, snap je?
Ja, ik snap het.
In die eerste scene, dat was gewoon een soort horror.
Ja. Wow, maar dat is wel echt wel heel boeiend.
Ja, dus... Kom maar op met je
wel. Ja, ik heb gisteren in een vision quest naar het bos gegaan. Ik zit hier natuurlijk op de Veluwe en ik heb letterlijk de wolven uitgenodigd. Dus ik denk, we moeten het over die wolven hebben, want die heb jij dus ook gezien.
Ja.
En blijkbaar is het echt de bedoeling, want je hebt er ook over gedroomd. Ja, wat ik dus letterlijk heb opgeschreven. Waar denk jij dat de wolf voor staat? Wat wilde hij laten zien? Wat wil hij aan ons vrouwen laten zien? Of wat wil zij laten zien? Voelt als een belangrijke boodschap aan ons vrouwen. Nu de wolven letterlijk terugkeren naar Nederland. Hoe zie jij dat?
Ja, ik weet nog wel dat ik dat las. En dat ik het eerste wat ik dacht was yes. Weet je wel?
Ja, toch? Ja. Ja.
Yes. Die is
eraan, ja.
En ik heb van de wolf een hele lange tijd gehad als guide. Wat hij mij bracht was rust in de nacht.
Yes. Dus
hij hield zeg maar een soort rijensysteem wat er in mijn huis ontstaan was met alles en nog wat. Hij was de gatekeeper, weet je wel. Dat was de wolf voor mij heel lang en trouw. Ja, ik weet niet meer wat ik daar allemaal over geschreven heb. Ik heb daar wel een soort rijmpje onder geschreven.
Ja, klopt. Ja, nou, dat mogen ze lekker in je boek dan gaan lezen.
Ja.
Ik ben blij dat jij ook zegt van, het is goed dat ze komen. Laat ze maar komen.
Ja, ja en wij hebben nu een huis gekocht in Italië, in de Alpen. En gewoon een mooi berghuis, weet je wel, met hout en, weet je, zo'n mountain hut. En met een stuk bos erbij en weet ik wat. Maar daar zitten dus de wolven en de witte wolf. En ik weet nog dat ik daar naartoe reed en dat ik dacht... Oké. Maar ik wil dus van die hele mooie... Ik sta helemaal te trappelen, want ik hou ervan om... ik ben ook fotograaf geweest een hele lange tijd. En ik hou foto's maken en filmpjes. En ik kan, weet je wel, dat... Ik kan mijn gevoel helemaal inleggen. En dan zie ik mezelf al, weet je wel, dan zou ik van die mistige bosfilmpjes willen maken. Weet je wel, dat helemaal. En dan denk ik, ja, dan ga ik dat doen. En dan, weet je wel, kom ik zo'n wolf tegen. Dat is dan wat er...
Ja. Ja, maar je bent hem al tegengekomen. Ik bedoel, hij is in je droom geweest. En je staat hij heel duidelijk.
Ja. Wat betekent een wolf voor jou dan?
Ja, echt de terugkeer van het rauwe vrouwelijke. En dat vrouwelijk zijn. de terugkeer van de ruwe natuur die we zo willen controleren. We willen alles maar controleren en alles maar kaderen en begrenzen. Maar het is hetzelfde als wat jij omschreef. Hè? Dus op het moment dat het er echt uitkomt, we burst like a volcano. Het is onhoudbaar.
Yeah.
En de wolf weerspiegelt die onhoudbaarheid, de drang van de natuur om te scheppen, maar ook om te destroyen. Het is één. Het is één en hetzelfde. En jij schrijft natuurlijk zo mooi, en dat is ook, denk ik, echt jouw roeping om dat voorbeeld te zijn voor die nieuwe wereld. Daarin kunnen we bepaalde dingen niet buitensluiten. Dat kan niet. Het hoort erbij.
Ja.
Dat is de wolf voor mij. Maar ook de slang die in je boek staat. En de adelaar. Het hoort er allemaal bij. Dat vond ik een heel mooi stukje. Waarin je beschreef dat ieder dier draagt zijn of haar steentje bij. Om hem echt naar een hogere frequentie te trekken. Dus wij als mens kunnen niet zeggen. Daar hoor jij niet bij, wolf.
Ja.
Niet bij, slang.
Ja, want die is niet cool. Of de muis. Of weet ik het.
Ja.
Weet
wel. Ja. Ja.
En het uiteindelijk om natuurlijk dat zij allemaal codes hebben in zich. Die dus kunnen met je meelopen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. En het gaat er natuurlijk ook niet om. Dat als jij daar zo zit. En ik hoop dat de wolf me zo meteen gaat beschermen in mijn auto. Weet je wel. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat die elementen, codes hebben die ze in ons DNA aan het verweven zijn en in onze energie, weet je wel, en dat is wat het is. Dan worden we dus die elementen die we dan mogen ontvangen.
En die we mogen belichamen.
Ja, die we mogen belichamen, maar dat zijn gewoon codes die we uploads, die we krijgen door middel van zo'n symbool, hè? Want het is uiteindelijk ook een symbool, zo'n wolf. En daar gaat het om, weet je wel, met spirit animals of engelen die je ziet. Of...
Ja, prachtig. Het gaat om de codering inderdaad. Mijn laatste vraag. Ja, je hebt het over de vloek. Daar wil ik een klein stukje in voorlezen. Je zegt heel mooi, hè, het goddelijke vroeg offers. Wat is je grootste offer geweest om echt dit goddelijke stukje van jou naar voren te brengen? Wat was je grootste offer?
Losbreken van mijn familie.
Ja, de buitenwereld.
Ja, maar gewoon mijn familie.
Ja.
Ja.
Wat heeft dat met jou gedaan?
Rouwen.
Ja.
En loskomen. En op mezelf gaan staan. En ik heb een tweelingzus. Dat is natuurlijk ook, dat is wel weer natuurlijk een soort ander dingetje. Dat heeft het mij gebracht. Ja.
Uiteindelijk dan ook, hè, je zegt loskomen, is dan uiteindelijk ook bevrijding?
Ja, vrijheid. Ja. Dus nu er wel instappen in de familie, maar wezenlijk anders.
Ja, ik voel het helemaal. Ja, want je schrijft inderdaad, het voelde als een vloek. Want wat zullen mijn ouders wel niet van me denken? En ja, daar kom ik later achter. Naar die gedachte hebben wij mensen niks te schenken.
Ja.
Volgens mij maakt dat de cirkel wel heel erg mooi rond.
Ja, mooi.
Is de moed om door die shit te gaan en bepaalde offers te leveren in het leven. Waardoor je dus echt de zon kan laten schijnen, kan ik het zo zeggen?
Ja.
Is dat ook je missie met de bewustzijnsschool?
Weet je, daar heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht.
Je bent het gewoon gaan leven.
Ja, het was gewoon echt, de bewustzijnsschool is echt wat ik moet doen.
Ja.
Ik heb dat soort dingen, weet je wel, van, het is allemaal pas later gekomen. Ik denk pas in het vijfde jaar, we zitten nu in ons zesde jaar. Ik denk pas in ons vierde, vijfde jaar is er een ontzettende goede dame, Sylvie, als general manager en projectontwikkelaar in de bewustzijnsschool gekomen. Ook om de school, anders in te richten eigenlijk. En toen zijn we eigenlijk denk ik pas naar visie, missie, doelgroep, analytisch, strategisch, weet je, dat soort dingen. Daarvoor was het gewoon, ik doe gewoon wat ik moet doen.
Dat is gewoon je missie, ja.
Ja. En dat, nu zijn we weer in een andere fase met de bewustzijnsschool. Vorige week ben ik voor het laatst bij mijn kantoor geweest. Ik heb geen kantoor meer, dus ik ben van 350 vierkante meter school in Amsterdam naar getransformeerd naar gewoon helemaal niks meer.
Wauw.
Ja. Of nou ja, eigenlijk is de school groter en gaat het beter dan ooit en zijn we bekender dan ooit. Ik bedoel, en we zijn op een hele hoge kwaliteit aan lessen en programma's en dat soort dingen. Maar voor mij, zeg maar, als ondernemer van of eigenaar van, is het wel wezenlijk veranderd.
Ja.
En deze week voor het eerst ook gewoon in een restaurant zitten met mijn team en een meeting hebben. En daarna om 2 uur gewoon lekker naar huis gaan. En
ook weer heel vrij.
Het voelt echt voor mij als een soort... ik voelde me al vrij.
Ja.
Want ik werkte maar 1 dag in de week. 2 dagen dan, weet je, als ik mijn boektour erbij neem. Maar ik kijk uit naar een nieuwe fase. Ik kijk uit naar de natuur. Ik kijk uit naar Italië. Ik kijk uit naar... als we besluiten om in Italië te gaan wonen, kijk ik uit naar meer tijd met mijn kindje. Weet je wel, die gaat nu naar de basisschool. Die zit van 8:30 tot 1 op school. Als ze 6 is, dan moet ze 5 dagen in de week naar school. Als ze 6, 7 is, dan moet ze tot 3:15 naar school. Dus bij mij zijn er ook andere beseffen aan het komen van... Oké, wanneer zie ik dan mijn kind?
Ja, prachtig.
Ja, en dat is voor mij zo'n vraag. Is wel cruciaal.
Ja.
Dat brengt mij ook dan gelijk op... vrijheid is een enorme grote kernwaarde van mezelf. En mijn dochtertje van 4 zegt in de vakantie... Oh, ben ik dan nu vrij, mama? Denk ik, fuck.
Ja.
Dan, dit is kloten. Ja. Ik ga niet liegen. Maar hoe ga ik dit aan mezelf verkopen?
Ja, en wat heb je gezegd?
Ik heb gezegd van ja, school is school. En... mensen hebben daar in vakantie gemaakt. En ons wijsgemaakt dat we alleen vrij zijn in de vakantie. Maar je bent altijd vrij. Ook al moeten we soms dingen doen. Maar we moeten ook soms dingen doen. En Wigger moet ook soms dingen doen, mijn vriend. We moeten allemaal dingen doen en we mogen allemaal dingen leren. En zeg niet dat mama het ermee eens is. Mama is er wel mee bezig. Weet je, en dan is het gewoon goed voor haar.
Ja, dat is de eerlijkheid, of tenminste, zoals jij het voelt in je hart.
Ja. Niet liegen of niet iets mooier maken of zeggen, ja, vakantie, weet je wel, dat. Op.
Ja.
Mij is dat dus best wel een ding van, oké, misschien een schooltje starten in Italië en het anders gaan inrichten. Omdat weet je wel, omdat ik het ook gewoon, ik vind het zo leuk met haar.
Ja.
Zij is zo'n leuk mens. Ik leer zo ontzettend veel van haar. En er zijn heel veel vrouwen. En ik geloof ook dat dat ook echt heerlijk is. Ik bedoel, ik ben nu alleen. Vind ik ook echt heerlijk. Ik bedoel niet dat als ze straks 7 is en ik heb een hippie school in Italië op een berg. Dat ik dan lekker de hele dag bij me, dat ze bij mij moet zijn. En ik denk, ga je eigen avonturen hebben. En maar ze kan naar mama. Als ze naar mama wil, dan loopt ze gewoon naar boven de berg.
Ja. Ja.
Dat is niet wat ik probeer te zeggen, maar het is wel, ik denk wel gewoon in plaats van dat je zo snel al nu al komt van, oh, dan gaat ze daarna naar de BSO of ze gaat naar school, oeh, dan heb ik lekker even momenten voor mezelf. Dan denk ik, ja, maar oké. Mm-hmm. Maar als je kind er is, dat is ook een moment van jezelf. De momenten van jezelf zijn niet opgehouden. Alleen wij zijn als vrouw zijnde, als we een kindje krijgen, alweer naar de kant van het bewustzijn gestapt en hebben het kind voor opgezet. Maar het kind staat gewoon, weet je wel, staat gewoon
naast
ons en die staat lekker op mama de gronding. En als het kut gaat met mama, dan gaat ze naar papa zo'n gronding. En weet je wel, maar het gewoon kunnen genieten van elkaar samen zijn. Hè? Ik bedoel, als Lee hier is, ga ik haar ook niet entertainen of boeken voorlezen of spelen met haar. Of...
Ja.
Hey, Lee, mama gaat koken. Help je mee?
Ja.
Weet je? Gewoon van elkaar genieten.
Ja, gewoon leven, zoals je net ook zei.
Gewoon leven in dat middelpunt.
Ja.
Ja.
Vind ik echt een prachtig mooie zin om ons gesprek mee te besluiten. Tenzij jij nog iets...
Nee,
gewoon leven, lieve vrouwen. Gewoon leven.
Ja, gewoon van leven.
Het boek van Marieke is verkrijgbaar in alle boekhandels. Ga het zeker lezen. Ik wil je ontzettend bedanken, Marieke, voor dit heerlijke gesprek.
Ja, jij ook bedankt. En echt zo ontzettend mooi en creatief hoe je, hoe je om bent gegaan met de vragen. Ik bedoel, het is de eerste keer dat ik zoiets mee heb gemaakt. Ik vind het echt, ja, echt bijzonder hoe je er zo diep hebt over nagedacht. En ook rekening hebt gehouden met je community. Weet je wel, andere mensen, interviewers doen het ook wel. Maar de diepgang in, zeg maar, het terugverweven in de vraagvorm. En het dan ook weer verweven in jouw eigen taal, wat jouw community kent. Vind ik echt heel mooi hoe je dat gedaan hebt.
Dankjewel.
Ja, echt heel professioneel en waardevol hoe je ermee bent omgegaan.
Dankjewel.
Ja, dankjewel dus dat je even met mij tijd hebt willen doorbrengen.
Ja, met heel veel liefde, want dat verdient echt dit boek wat mij betreft. En alles wat je brengt in de wereld. Dus dankjewel daarvoor.